En de aanleiding voor het gedicht wat ik zo meteen wil gaan lezen, was en is een vriendin van mij, die ik al jaren ken, die twee mislukte relaties achter de rug heeft. En op een gegeven moment de man van haar dromen binnen haar geloofsgemeenschap had gevonden. De weg van de Heer heeft gezocht en ook op een gegeven moment daarin gezien heeft, dit is goed. Ik mag met hem verder gaan. En ze kregen een relatie vorig jaar, oktober 2017. En ze meldde mij in een berichtje dat in maart, afgelopen maart, haar vriend is overleden. Ja, dat komt dan zo binnen als je de hele voorgeschiedenis kent en het verdriet daarover groot is. En dan heb je weer een sprankje hoop, dan zie je weer wat licht op de levensbaan. En dan is alles weer donker. En zo was het effect ook bij ons op school, bij de zelfdoding van deze jongen uit de VWO 5. Een buitengewoon intelligente jongen, geliefd door zo'n beetje heel de school. Hij zat ook in de leerlingenraad, was de lievelingsbroer van zijn zusje, die bij mij in de klas gezeten heeft. Wat een effect heeft dat dan op de hele schoolgemeenschap. De dood is echt een vijand. Toch als ik kijk naar hoe mijn schoonmoeder overleden is, dan zie je wel het verschil. Ik heb de uitvaartdienst mogen leiden van na het haar sterven. En ik kon met volle overtuiging vertellen hoe zij naar de Heer is gegaan. En wat daaraan vooraf is gegaan, dat ze stapje voor stapje alles leerde loslaten. Neemt niet weg dat vandaag juist, op moederdag, het verlies toch wel ook als pijnlijk wordt ervaren. Tuurlijk, het blijft altijd een verlies. Maar wat kan het een verschil zijn of je de Heer kent of niet? Voor die vriendin van mij had ik een gedicht geschreven wat ik graag wil voorlezen. En het gedicht heet Waar het nu nog donker is. Als de dood het leven verlamt, het lijden te groot is en niets je omarmt. Als de zin van het bestaan verdwijnt, er geen begin is en ook geen eind. Als de moed geen wegen vindt en niet het goede, maar het kwade wint. Als de stilte veel te stil moet zijn, er slechts kilte is in te veel pijn. Is ook op de plek waar je hart het diepste huilt, omdat het niet weet of het vlucht of schuilt, de trooster van een heel nieuw licht, daar waar het nu nog donker is. En dat geloof ik. En dat heeft mij geïnspireerd om een preek te maken over het leven. Door middel van een woordstudie gewoon het leven opgezocht, in het Nieuwe Testament vooral. En daar wil ik jullie vanmorgen het een en ander over vertellen. Aan de hand van deze vier onderwerpen, als je even doorklikt, schijndood. En dan de vraag, wat is het leven? En dan hebben we het ook nog over een heel zwaar leven. Mocht je dat ergens mee associëren, dat klopt. En ten vierde, een leven in en uit genade. Maar eerst iets over die schijndood. Want als je wil gaan ontdekken wat het leven is, dan kom je natuurlijk uit bij de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En heb je eigenlijk het antwoord al ontvangen. Wat is het leven? Wie is het leven? De Heer Jezus Christus. En in de afgelopen maanden heb ik in mijn klasse, een van mijn klassen, het thema christendom mogen behandelen als docent levensbeschouwing. Dacht ik, dat is heerlijk, dat is fijn. En dan krijg je het lesboek daarover. Dat was minder fijn. Want wat krijg je dan te horen, of wat krijg je dan te lezen, wat je de kinderen moet onderwijzen, dat in de theologie en in de meningsvorming over het bestaan van Jezus, je twee dingen moet onderscheiden. Ten eerste de historische Jezus, en ten tweede de verkondigde Jezus. Ik had van die twee begrippen überhaupt niet naast elkaar zo gehoord. Maar goed, dat stond in het lesboek en ook in het instructieboek voor de docent. En je bent wel voor een deel verplicht je eraan te houden. Dus ik ben dan door gaan worstelen. En wat betekende de historische Jezus? Klik maar even door. De historische Jezus is alles wat we kunnen weten en verklaren uit binnenbijbelse, oftewel lees de evangeliën, en buitenbijbelse bronnen over het bestaan van Jezus. Conclusie, zelfs uit de wetenschap, Jezus heeft bestaan. Nou, dat wisten we dan ineens. Nou, dat wist ik al heel lang. En dat vertelde ik ook wel aan de leerlingen. In de hoop dat ze altijd wat gaan vragen, want ik mag daar als docent niet gaan verkondigen. Ik mag daar geen evangelist nog dominee zijn. Maar je mag wel uitnodigen om af en toe eens een vraag te kunnen stellen. En je kunt wel zo inleiden dat die vraag er ook af en toe komt. Maar goed, dan heb je het hierover gehad en dan heb je dat ook verteld. Nou, hij heeft echt bestaan. Daar mogen we zeker van zijn. Zelfs buiten bijbelse bronnen bevestigen dat. En nu heb ik een aantal van die bronnen laten lezen. Sommigen twijfelden nog, maar daar konden ze toch niet omheen. Hij heeft echt bestaan. Maar dan kom je bij het probleem, als hij echt heeft bestaan, wat kunnen we dan ook geloven van hem? Naast zijn woorden, vooral kijken naar zijn daden, wat heeft hij allemaal gedaan? En dan blijkt dat er ineens een omslag in denken moet komen, want dan gaan we het hebben over de verkondigde Jezus. En dat is dan alles wat zijn volgelingen en latere bijbelschrijvers over Jezus hebben willen verkondigen, om hem zoon van God te kunnen laten zijn. Namelijk hij die opstond uit de doden. Conclusie, het maakt niet uit of hij echt is opgestaan, als het maar geloven. Zeg, hoe klinkt dat jongens, vroeg ik aan mijn klas. Je hoeft het niet echt te weten of hij echt is opgestaan, als je het maar gelooft. Ja, ze keken hem aan, daar konden ze ook eigenlijk niet veel mee. En toen vroeg er eentje, daar wachtte ik ook op, meneer, wat gelooft u eigenlijk zelf? Ik zeg, ik denk dat er geen enkel verschil bestaat tussen de historische en de verkondigde Jezus. Het is één en dezelfde persoon en ik geloof daadwerkelijk dat hij gestorven is en nog eens uit de doden is opgestaan. Ja, meneer, dat kan toch helemaal niet? Maar, hij heeft ook over water geloofd. Ja, dat kan helemaal niet. Nou, het was net een beetje in een vorsttijd, dus had ik gezegd, waar de vorst des levens is, kun je over water lopen. Nou, daar moesten ze even over nadenken. Dat vonden ze wel aardig. Maar zo is het natuurlijk. Maar voor hen natuurlijk geen waarheid die ze zomaar aannemen. Maar je hebt toch een zekere jouw autoriteit. En als ineens zo'n docent vooraan de klas zegt dat jij gelooft dat het allemaal waar is. En daar daag ik hen ook een beetje mee uit. Niet dat ze nu allemaal bekeerd zijn, maar goed. Voor mij maakt het geen enkel verschil. Maar als het gaat over dat hij is opgestaan, zijn er in de loop der tijden allerlei theorieën ontstaan. Een van die theorieën is de schijndoodtheorie. Is het mogelijk dat Jezus niet echt stierf aan het kruis? Misschien viel hij alleen in zwijm. Met andere woorden, hij leefde nog toen hij in het graf werd gelegd. Maar op de een of andere manier wist hij eruit te komen en zijn discipelen te overtuigen dat hij was opgestaan uit de doden. Ja, mensen verzinnen wel wat hoor, als ze het niet kunnen geloven. Ik heb dit trouwens uit het boek, ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn. Dat wil ik mijn atheïstische collega graag eens geven. Want ze heeft wel eens ooit gezegd, en ik geloof dat ik het hier ook wel eens gezegd heb, als ik ooit ga geloven, wil ik het wel doen op jouw manier. Ik zeg, nou doe het maar op de zijne, dat lijkt me nog beter. Maar in de een of andere manier hoort ze iets in die woorden, en een manier waarop ik erover spreek, dat anders is als wat zij van gelovigen gewend is. Dus ik ga haar het boek een keertje geven, gewoon eens om over na te denken, want ze wil echt nadenken over deze dingen. Maar wat is dit voor theorie? Nu, er zijn een aantal duidelijke tegenwerpingen en ik noem er even de volgende vijf. Zou Jozef van Arimathea en Nicodemus, die 's nachts op bezoek was gekomen bij de Heer Jezus, een levende Jezus gebalsemd hebben? Dat is niet echt normaal om dat zo te denken als Joden, die een lichaam moeten balsemen om dan in het graf te plaatsen. En bovendien, stel, dat hij een soort voor het oog dood was. Hoe zou een zwaar gewonde Jezus na 36 uur erin geslaagd zijn zich van 35 kilogram zware zwachtels te ontdoen? Zich te ontwikkelen, om het letterlijk zo te zeggen. Is dat logisch? En dan ten derde, hij is later aan Paulus verschenen en dat bracht toch al een verandering teweeg. Hij die eerst Christus vervolgde, werd een grote verkondiger van hem. Is dat dan alleen maar een idee geweest van Paulus? En dan ook nog, niet-christelijke schrijvers als Josephus en Tacitus, moet maar eens uitzoeken, en zelfs de Joodse Talmud, niet bepaald christenvriendelijk, bevestigen de dood van Yeshua. Met andere woorden, zij hebben wel degelijk weergegeven in hun geschriften dat er een Yeshua was gestorven, echt letterlijk gestorven, niet schijndood, echt gestorven. Maar ik denk dat het sterkst is voor gelovigen in ieder geval wat er staat in 1 Korinthe 15 vers 14. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Daar gaat het om. Maar waarom is dat zo belangrijk om te geloven dat hij niet alleen is gestorven, maar ook is opgestaan? Nu, omdat wij nadenken over wat leven is. Volgende dia, waarom geloven dat hij gestorven is en opgestaan? Omdat we alleen zo het leven kunnen en mogen leven dat echt is. Omdat wij dan alleen zo kunnen leven zoals het bedoeld is. En als je het Paulus dan zou vragen, Paulus, zeg mij nu even in een paar woorden, in een paar regels, en hou vooral die regels kort, want je kent hem, maar Paulus, wat zou dan jouw antwoord zijn op de vraag, wat is leven? En heeft Paulus ook inderdaad een hele korte en krachtige, duidelijke uitspraak. Hij zegt, leven is voor mij Christus. En sterven winst. Precies wat mijn schoonmoeder in het laatst van haar leven ook duidelijk uitsprak. Ik verlies niks, ik win alleen maar. Het leven is voor mij Christus. En als die zelfde Paulus nu eens in ons midden zou vragen, voor mij is het leven Christus, wat is het voor jullie? Dan zouden wij kunnen zeggen, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden en in heerlijkheid. Het leven is niet alleen Christus voor Paulus, het is ons leven, het leven van Christus stroomt door ons heen, oftewel wij maken deel uit van zijn lichaam met hem als hoofd en we zijn onverbrekelijk met hem verbonden. Het leven is voor ons ook Christus, met daarbij een toekomst, geopenbaard worden in heerlijkheid. En als Paulus daar later nog eens wat over schrijft, zegt hij, ik ben door de wil van God een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. En als hij het zo zegt, in Christus Jezus, bedoelt hij met het leven dat in de opgestaande en verheerlijkte Heer is. Zo was hij apostel en een verkondiger daarvan. Waarom, nog een keer, die vraag, geloven dat hij is gestorven en opgestaan, mag je naar de volgende dia gaan. Alleen als we dat echt kunnen geloven, raken wij vertrouwd met het leven van de God. Zo staat het er letterlijk, het leven van de God. Zo alleen raken wij vertrouwd met Christus. En voor niet-gelovigen is dat vreemd, dat leven van de God in ons. Dat is ook heel moeilijk uit te leggen. Dat kun je misschien alleen voortleven of voorleven, maar het is lastig om uit te leggen. Niet gelovigen, daarvan wordt gezegd in Efeze 4 dat zij verduisterd zijn in het verstand. Hangt een donkere schaduw als het ware over hun denken. Ze zijn vervreemd van het leven dat uit God is. Letterlijk, ze zijn vreemd aan dat leven dat uit of van de God is, de God van leven. Hoe? Door onwetendheid, ze weten het gewoon niet, en door de verharding van hun hart. Ze hebben zich er niet voor geopend, als het ware. En weet je, Als je dan spreekt over dat leven, en ik ga eventjes een andere volgorde van mijn preek pakken, tenminste hier ligt hij in een andere volgorde, ik heb hem nou weer hersteld, dan kun je een aantal eigenschappen bij dat leven benoemen. Want wat is dat leven dan precies? Nu, dan gaan we twee eigenschappen van dat leven benoemen en ik wil jullie ook echt daarbij vragen, onderzoek het. Want ik kan het wel vertellen en ik kan wel dingen benoemen, maar onderzoek altijd of deze dingen echt werkelijk zo zijn. Want misschien zijn een aantal van mijn uitspraken die ik nu ga noemen wel verrassend of nieuw of anders dan je altijd gedacht hebt. Ik denk dat het waar is, maar ja, daarvoor verkondig ik het natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het jullie verantwoordelijkheid om het ook te onderzoeken en om te kijken, klopt dit eigenlijk wel? Het is altijd een beetje spannend als een prediker dat zegt natuurlijk. En toch, het blijft onze verantwoordelijkheid, wees een Berea-gelovige. Goed, waarom zeg ik dit als inleiding? Niet voor niks, want dat leven heeft twee eigenschappen en ik noem ze vast. Het leven is eeuwig en het leven is onvergankelijk. En het eerste wat ik wil zeggen is iets over dat eeuwige leven. Want letterlijk staat daar, als er wordt gesproken over eeuwig leven, bijvoorbeeld in Johannes 3 vers 16, wie geloofd heeft eeuwig leven, ook op andere schriftplaatsen in het Johannes Evangelie, staat er letterlijk aionisch leven. Dat is het Griekse woord wat gebruikt wordt voor eeuwig. En het is bijvoeglijk. Dat wil zeggen, het slaat op het leven, namelijk dat eeuwig is, maar het heeft alles te maken met het zelfstandig naamwoord wat bij dat woord eeuwig hoort. Het woord aion. En aion is letterlijk eeuw. En voor de oplettende Bijbellezer kom je dan bij gedachten als dat de Heer Jezus spreekt over de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. En als de Heer Jezus spreekt over de toekomende eeuw, heeft hij het over het koninkrijk dat vanuit de hemel op aarde zal neerdalen met hem als de koning van hemel en aarde. En in de eerste plaats is dat koninkrijk dan tijdelijk, namelijk 1000 jaar. En dat gaat over uiteindelijk in een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar dan zeg ik het even heel kort door de bocht. Maar dit leven is in de eerste plaats eeuwig, dat de gelovige ontvangt. Maar het betekent zoiets als letterlijk eeuw betrokken. Het heeft namelijk betrekking op de eeuw. Daarom is het eeuwig. Zoals zonnig hoort bij zon, zo hoort eeuwig bij eeuw. Zo helder mag het zijn. En als er dan wordt gesproken over eeuwig leven, dan ligt dat leven in zijn uitwerking in de toekomende eeuw. En alles wat de Heer Jezus daarover sprak, over eeuwig leven, had betrekking en heeft betrekking op het koninkrijk dat op aarde openbaar zal worden. En wie daar gelovig naar uitstrekt, die zal deel hebben aan dat koninkrijk. En wie dat niet doet, zal dat niet hebben. Maar het zegt niets in de eerste plaats over de tijdsduur. Of misschien juist wel, want dat koninkrijk is in beginsel een tijdgebonden periode. Een voorbeeldtekst waarin dat heel erg duidelijk is, een voorbeeldtekst. Deze. En ik ga niet over de inhoud van die tekst het een en ander uitleggen, maar alleen om dat begrip eeuwig leven ook te plaatsen zoals de Heer Jezus dat bedoeld heeft. Zover ik dat mag zien. Hij zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die verlaten of losgelaten heeft huis of ouders, letterlijk staat er loslaten, huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen, om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze periode, in deze tijd, en in de toekomende eeuw, in de toekomende aion staat er letterlijk, het aionisch leven. Het leven dat bij die de komende eeuw hoort. Eeuw betrokken. Het heeft dus betrekking op de volgende eeuw. En dan ga je ook teksten die Paulus erover schrijft iets anders misschien zien. De volgende. Titus 1 vers 2. Paulus noemt zichzelf daar een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus overeenkomstig het geloof van de uitverkorene van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven. Ja, maar Paulus, je hebt het toch al ontvangen? Hoe kan je er dan op hopen? Nu, Paulus strekt zich ook uit naar een leven dat letterlijk zichtbaar zal worden in de toekomst. In de toekomende eeuw. God die niet liegt, heeft dit al beloofd voor de tijden der eeuwen, staat er letterlijk. Oftewel eeuwige tijden, maar letterlijk staat er de tijden der eeuwen. Paulus strekte zich dan uit. Heel zijn leven was gericht op dat wat ooit openbaar zou worden. Daar leefde hij ook daadwerkelijk voor. Dat was zijn leven. Zijn leven was Christus met het oog op dat wat ooit openbaar zal worden. Hij leefde ervoor, hij leefde. Hij strekte zich er daar volkomen naar uit. Hij richtte zich op de dingen die boven zijn, want dan zou het beneden een stuk anders worden. En dit leven hebben wij allemaal ontvangen als gelovigen. Een leven dat zich uitstrekt naar de toekomst en daardoor inhoud krijgt vandaag. En Paulus zegt dat dan ook in 1 Timotheus 6 vers 19. Dat je dit leven hebt om vast te houden. Om vast te pakken. Om ermee bezig te zijn. Niet omdat je het nog niet hebt. Ja, de uitwerking daarvan zal in de toekomst plaatsvinden. Maar doordat je Christus kent, ben je al deel gaan uitmaken van die toekomst die eens zichtbaar zal worden. En Paulus zegt, houd dat Ionische eeuwige leven dan vast. Wees er toch mee bezig. Strijd, de goede strijd van het geloof. Grijp het, pak het op. Pak dat leven, dat Ionische leven, waartoe u geroepen bent. En goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Hoe lang duurt dat leven dan? Nou, in beginsel dus een periode. En als Paulus dan spreekt over de eindeloosheid van het leven dat in Christus en dat van de God is, dan gaat hij ineens een ander woord gebruiken. Dan heeft hij het over onvergankelijkheid. En dat is de volgende tekst, 2 Timotheus 1, vers 9 en 10. Dan zegt hij, dit leven is, of dat zeg ik dan, dit leven is eindeloos, is onvergankelijk en waard om te leven. Paulus zegt, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus, letterlijk ook weer voor de tijden der eeuwen, maar nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En dan staat er letterlijk die de dood teniet heeft gedaan, nee, die ooit de dood teniet zal doen. Ooit zal de dood niet meer bestaan. Er zal geen dood zijn, is de belofte uit Openbaring. Ooit zal het waar worden. En dan zegt hij, die de dood niet doet en het leven en de onvergankelijkheid, twee begrippen die helemaal bij elkaar horen. Eigenlijk staat er en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Het evangelie zegt, het gaat om Christus en het leven dat altijd zal blijven wat in hem is. Leven is mijn Christus, hij die ons leven is, strekt zich uit naar de toekomst. Nou, prachtig, hè? Een leuke Bijbelstudie gehad nu vanmorgen, aardig, een paar dingetjes om over na te denken, klopt het allemaal wel en dergelijke, en precies, allemaal dingen die bij ons als verantwoordelijkheid liggen om dat te onderzoeken. Maar als we dit zo horen, kan het ook zo ver buiten onze beleving liggen. Nou, dit horen we misschien op andere manieren ook wel vaker. Dat wat we in Christus ontvangen hebben, de hemelse zegening, enzovoort, enzovoort. Maar, als ons leven nou gewoon is, zwaar is. We belijden het, dat we Christus kennen, hij die ons leven is. Maar als het leven nou gewoon zwaar is. Er is iemand die daar een keer wat over gezegd heeft. Kijk maar even, hoe die ook alweer heet. Ik hou er wel van, een cabaretier. Want soms zeggen cabaretiers dingen die wij misschien als gelovigen niet hardop durven uitspreken, maar zij met een scherpe observatie wel waarnemen. Zij heeft ooit een keer een lied gemaakt, ik laat het niet horen, want dat duurt te lang, maar zij heeft ooit een keer een lied gemaakt met het thema een heel zwaar leven. Misschien wel aardig om eens een keer vanmiddag even op te zoeken, is wel leuk hoor. Wel een heel grappig lied. Maar ik heb de tekst van dat lied heb ik hier voor me liggen en ik heb er een paar coupletten uitgehaald. En ik wil met name wijzen op het allerlaatste wat ze zegt, tenminste in wat ik laat horen. Even wat heeft ze gezongen over het leven? Want het leven kan echt wel zwaar zijn hoor. Maar goed, je kunt er ook met een knipoog naar kijken. Dat doet zij dan met de woorden. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. En dan gaat ze voorbeelden aanhalen. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daarom gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet mee helpen, want dan heb ik ergens pijn. Dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Wij zeggen het in andere woorden als gelovigen hoor, maar goed. Soms sta ik dan bij de kassa, alles moet daar vlug. En dan ben ik iets vergeten, moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje wat het is om mij te zijn. Ja. Ik neem het leven heus wel zoals het komt. Maar ja, zo vaak komt het niet. Oh nee. En dan zit ik maar te wachten en dat geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. En dan komt haar zinnetje. Daardoor viel mijn oog erop. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. Waarom haalt ze ineens God aan? Misschien vanwege haar gereformeerde man. Waardoor ze af en toe nog eens in de kerk komt en iets meer belangstelling heeft gekregen voor het geloof. Ooit in een interview met Andries Knees, waar ook ze een bijzondere relatie mee heeft, geloof ik. Ik geloof dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En ik begrijp dat niet. En nou even serieus weer, want dit is natuurlijk even een glimlach. Maar laten we eerlijk zijn. Sommige mensen hebben gewoon meer geluk dan anderen. Of sommige mensen hebben gewoon meer pech dan anderen. En wij snappen ook helemaal niet dat als jij heel erg dicht bij God leeft, dat dat niet in overeenstemming is met de zegeningen die je dan zou horen te ervaren. En met zegeningen bedoel ik dan de dingen die goed zouden moeten gaan in het leven. Want hoe dichter je bij God leeft, zeggen sommigen, hoe zwaarder het leven soms kan zijn. We snappen het niet. Nou, neem als voorbeeld Paulus. Paulus zegt, mijn leven is Christus. En lees dan vervolgens eens wat hij allemaal heeft doorstaan vanwege dat getuigenis. Dat is niet makkelijk. Het leven is soms ook gewoon erg zwaar. En als ik kijk naar dat zusje van die jongen uit mijn school. Zij was de enige die in mijn klas in haar werkstuk over het levensverhaal dat ze een keer moesten schrijven. Zei, ik kom uit een katholiek nest, zo zei ze letterlijk. En ik denk dat als ik ooit ga geloven, ik dat wel als christen zou willen doen. Een jaar voor de dood van haar broer. Heel positief ingesteld meisje. Ik heb haar een gedicht geschreven na het overlijden van haar broer, waarop ze onmiddellijk reageerde, dat het haar raakte. Maar het leven is wel zwaar. Het is soms niet te bevatten hoe zwaar. Wat kun je dan doen? Hoe kun je dan dat leven leven? Paulus zegt, ik heb eigenlijk maar één antwoord dat ik in mijn leven toegepast heb en wat ik ook aan jullie als gelovigen wil vertellen. En dat schreef hij aan de Filippenzen. Hij zei, het is een leven in genade. Het enige dat je altijd bij je kan dragen in hart en hoofd is woord van leven. Oftewel het woord van leven. En dan spreekt hij over dat het God is die, ondanks hoe zwaar en hoe moeilijk het leven ook kan zijn, het is wel God die in jou werkt. Zowel het willen, het verlangen, als het werken, de mogelijkheden, naar zijn welbehagen, omdat hij daar vreugde in vindt. Snappen we dit? Als we dat gaan ontleden naar ons eigen leven? Nee. Maar in het perspectief van bovenaf naar beneden kijken misschien wel. God werkt iets uit dat we nu nog niet verstaan kunnen. Soms. Maar als u dat gelooft, doe in ieder geval de dingen dan zonder morren en meningsverschillen. Lijkt me ook een handig advies voor elke gemeente trouwens. En dan, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt, niet moet schijnen, dat staat er niet. Dat denken we soms, hè, dat we van allerlei opdrachten meekrijgen. Nee, wanneer je dat leven van Christus kent, dan schijn je. Zelfs als dat leven zwaar is, kan daar een getuigenis van uitgaan. En gaat daar een getuigenis voor uit. Hoe? Door vast te houden aan het woord van het leven. Dit woord. En alles wat daarover gezegd wordt. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeef de wedloop gelopen heeft, zoals we net hebben gezongen. Niet tevergeefs. Niet dat die dat eeuwige leven dan niet zou krijgen, maar de beloning daarover niet zou ontvangen. En ook niet tevergeefs hebt ingespannen. Hou vast aan dat woord van leven, dat is het enige. En dat merk ik ook in mijn eigen leven. Als ik dingen echt moeilijk vind, dan kom ik elke keer weer uit bij een geopende Bijbel. Bij woorden van leven. Bij Christus die het leven is. En dan denk ik, Heer, ik snap er geen barst van, maar u bent het leven. De dood heb ik het echt wel mee gehad, maar u bent het leven. Na de uitvaartdienst van mijn schoonmoeder, en nog even na spreken, de koffietafel zeg maar, kwam mijn oudste zoon naar me toe herinnerd. En hij zegt, pap, ik trek het even niet meer. Maar hij barstte in tranen uit en heeft zeker wel een minuut of 5, 6 gehuild op mijn schouder. Ja, daarvoor waren 3 van zijn vrienden uit de vriendengroep om het leven gekomen door een lawine vanuit de navigators. En hij had 3 uitvaartdiensten gehad in die periode. En hij had het helemaal gehad met de dood, zei hij. Ondanks wat jij hier nou over mijn schoonmoeder nog hebt gezegd, over oma hebt gezegd, zei hij. Trek het niet meer. En ik zie hem gewoon af en toe wat vluchten voor de werkelijkheid. Dat het leven soms echt pijnlijk en moeizaam en zwaar is. En omdat hij losgelaten heeft waar hij vroeger zijn vastigheid in vond, is het leven er niet makkelijker op geworden. Voor één deel wel. Het schuldgevoel en de drukte van het heeft iets met God te maken, dat bij hem weg op dit moment, zegt hij. En tegelijkertijd zie ik ook en soms van, joh, ik mis het. Maar toegeven, mooi. Maar daar hoef ik ook niet voor te zorgen, want weet je, dat is Gods verantwoordelijkheid. Wij mogen geloven dat wat er ook allemaal gebeurt, het volgende waar is. En dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Wij mogen geloven dat God zijn leven uitwerkt in ons leven en dat doet hij alleen maar op basis van genade. Genade onderwijst ons in dit leven. De reddende genade van God is verschenen voor alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige, letterlijk staat de tegenwoordige eeuw, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat doet genade met ons. En dan verwachten wij de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Wat is leven? Nou, in eerste plaats is dat leven in het geloof dat de Heer Jezus gestorven en opgestaan is. Dat leven richt zich op het koninkrijk dat nog gaat komen, waarin dat leven openbaar zal worden, aionisch leven. En het leven is onvergankelijk, gaat langer door dan dat koninkrijk. Het zal uiteindelijk een leven zijn waarin God alles en in alles zal zijn. En het leven is soms zwaar, ja. Maar wat kun je dan doen? Vasthouden aan het woord van het leven. Het woord van het leven grijpen. Daarmee bezig zijn en beseffen dat God dat leven wat hij begonnen is in jou te leven ook uitwerken zal op basis van genade. En alles wat dat leven mogelijk maakt heb ik een keer in een gedicht verwoord. En toen kreeg ik een keer een brief van een vrouw van die deel uitmaakt van een koor ergens in de buurt van Rotterdam, ik weet het niet meer precies. En die zei, dat gedicht van jou, dat hebben wij omgezet in een bekende, bestaande melodie. En het bleek heel goed op die melodie te zingen te zijn. En toen heeft ze dat mij geschreven. Toen dacht ik, nou, misschien is dat dan wel mooi om met elkaar te zingen. Het is het gedicht, ik geef je mijn leven. En dan zie je alle schatten die in Christus gevonden worden terug in deze woorden. Maar we doen het op de melodie. En ik heb het 1:01 aan hun gezegd. Waar ze erg blij mee ook. We gaan het zingen op de melodie van de Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. En voor de liefhebbers van Jan de Heer, daar kun je heerlijk meezingen dan. En voor de niet-liefhebbers ook, want het is geen moeilijke melodie. En kijk dan vooral naar de woorden en eigen het gewoon toe zoals je dat ook toe mag eigenen. Ik geef je mijn leven.
Ik geef je mijn leven, ik reik jou mijn hand. Ik geef je mijn sterkte, in mij houd je stand. Ik geef je genade, een teken van kracht. Ik ben er voor jou. Nog twee keer. Ik ben.